Hallo, het is tijd voor een nieuwe aflevering van de podcast. En dit keer ben ik niet alleen, dit keer zit Reni bij mij.
Hallo.
Reni Kokhuyt is zelfstandig coach en perinataal consulent. Ik ben blij dat je hier zit, Reni. Wil je even uitleggen, coach en perinataal consulent klinken moeilijke woorden, maar wat houdt dat precies in?
Wel, als coach ga ik eigenlijk vooral concreet aan de slag met mensen, waarbij dat een psycholoog of therapeut heel vaak gaat werken rond inzichten. Ligt bij mij de focus, oké, wat gaan we nu doen met die inzichten en welke concrete handvaten kunnen wij gaan zoeken en kan ik jou meegeven om eigenlijk met die inzichten aan de slag te gaan in het dagelijks leven. Perinataal consulent. Perinataal verwijst eigenlijk naar de periode vanaf de kinderwens tot ongeveer 1 jaar na de bevalling, maar dat is natuurlijk ruim gezien, en alles dat daartussen zit. Dus dat gaat van zwangerschapsbegeleiding tot ondersteuning bij een postnatale depressie, maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn, ik heb een kinderwens en ik vind het heel moeilijk om daar nu mee om te gaan, want er zijn bepaalde zaken in het leven die dan nog in de weg staan. Dus dat zijn eigenlijk allemaal cases waarbij dat ik kan helpen.
Super interessant. Ik heb jou hier vooral uitgenodigd omdat ik het even wil hebben over rust en ontspanning. En ik moet eerlijk zijn, dat is niet mijn eigen sterkte.
Van veel mensen niet.
Ja, het is dat, voilà. Van veel mensen niet. En ik denk, in onze andere gesprekken hebben we het er al een paar keer over gehad. En ik vind dat je wel veel te vertellen hebt en veel meerwaarde kan bieden voor daar meer inzicht in te krijgen. En voor mezelf en ook voor de luisteraars zou het heel fijn zijn als je nog eens je inzichten wat meer kan delen als je dat ziet zitten.
Ja, dankjewel. De druk ligt nu hoog. Bedankt daarvoor, Tamara.
No pressure. Ik geloof in jou. Nee. Ik had ook de vraag gesteld op Instagram van ja, wie ervaart er hier rust of wie voelt dat hij eigenlijk een beetje te lang aanstaat? En dat was wel echt veel. Zoals dat je zegt, veel mensen hebben zo nood aan die rust en de zoektocht van hoe moet dat juist? En ja, dat was toch 85% dat vindt dat hij te lang aanstaat. Mm-hmm. Is dat een cijfer dat je verbaast?
Nee, zeker niet. Ik denk, los van het feit of dat we nu ouder zijn geworden of niet, dat we eigenlijk in een maatschappij leven waarbij dat mensen zeer gedeconnecteerd zijn van hun eigen lichaam. En waarbij dat er altijd wel iets te doen is. We staan allemaal, eerlijk dat je het heel mooi verwoordt, we staan allemaal aan en we lopen maar. En wat dat we eigenlijk merken is dat puur ook biologisch, als je al een hele tijd aanstaat, dat jouw lichaam ook gewoon na een tijdje verleert hoe dat het moet tot rust komen, hoe dat het moet ontspannen. En dan heb je een lichaam dat niet tot rust kan komen en dan heb je een geest dat niet tot rust kan komen. Dus dan blijven we eigenlijk gewoon maar doorgaan tot we niet meer kunnen.
Ja, oké. Dus het is eigenlijk een stukje deconnecteren dat aan de oorzaak ligt, hoor ik jou zeggen. En dan vraag ik mij af, er is waarschijnlijk geen magische toverformule om dat toch een beetje te kunnen bereiken, die rust.
Nee. Mag die er zijn, mag je die mij altijd laten weten. Kan heel goed zijn voor mijn praktijk. Nee, wat ik eigenlijk vaak mensen aanraad, is om in eerste instantie eigenlijk terug te gaan voelen en terug ook te gaan durven de pauzeknop induwen. Want we zien ook heel vaak, of ik zie toch heel vaak ook in de praktijk, dat mensen ook wel schrik hebben om niks te doen. Om pauze te nemen, om eventjes uit te staan. En die angst kan heel veel vormen aannemen. Dat kan zijn dat je bang bent voor wat dat er gaat gebeuren als ik pauze neem. Wat gaat er gebeuren met mijn omgeving? Wie gaat het dan wel op zich nemen? Eigenlijk een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel dat op jou ligt. Maar het kan ook zijn dat je eigenlijk aan het weglopen bent voor iets. Dat je bang bent, als ik ga stoppen, als ik tot rust ga komen, dan ga ik beginnen piekeren. En wat doe ik dan met die tsunami van gedachten en gevoelens dan op mij afkomen? Ik kan daar zelf niet mee aan de slag en dat overvalt mij dan. Dus dan is het eigenlijk veiliger om te blijven weglopen. Het probleem daarmee is dat je kan niet heel je leven blijven lopen. plots zal jouw energie op zijn. En dan gaan al die emoties, al die gedachten, dan gaan die je volledig overspoelen. En dan kan het zijn dat het wel heel moeilijk is om er dan uiteindelijk wel mee aan de slag te gaan. Ja.
Oeh, dat is een heuse boterham, durf ik zeggen. Ja. Omdat dat is wel inderdaad... Ik herken het heel hard bij mezelf ook. Misschien wel ook de valkuil van mij. Dat eerste, die verantwoordelijkheid. Nu, zelf ben ik beter en beter aan het worden om te durven steunen op mijn omgeving. Want voor mij is het echt wel een heel stuk durven. Want ja. Ik heb het geluk, er is een netwerk. Ik heb grootouders die klaarstaan, vriendinnen en zo. Maar het durven vragen, het durven beroep doen als het aanbieden, is voor mij wel iets dat ik aan het leren ben. Ik kan mij voorstellen voor andere mensen dat dat ook zo aanvoelt. Maar die laatste komt wel heel hard bij mij binnen, want ja, ik ben wel een piekeraar. En voor mij zit heel veel in laadjes. En eigenlijk niet zozeer grote dingen, maar zo gewoon de dagelijkse sleur dat daar dan in zit. En als ik dan tijd heb, en ik probeer ook de tijd effectief te nemen, dan is dat vooral ook zo die to-do-lijst van, ah ja, 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 maar wacht, ik moet dat nog doen. En oei, en Ria zit bijna in een nieuwe maatje, ik moet nieuwe kleren kopen, enzovoort. En ja, dat is zo vooral de grote valken van mij.
Ja, ik noem dat eigenlijk, dat zijn de vertakkingen van ons angsten. En onze eigenlijk bepaalde systemen dat eigen zijn en wie dat we zijn. Als ik het zo hoor, bij jou gaat het ook over controle blijven hebben. Hey, en dan zit de angst er eigenlijk niet zozeer in van, van oei, ik ga geen kleren hebben voor Rhea. Maar zit de angst er vooral in, wat als ik de controle hier verlies of uit handen geef? Wat gaat er dan allemaal gebeuren? En dan gaat dat zich heel hard uiten in al die kleine zaken dat jij nodig hebt om het gevoel te blijven hebben dat je die volledige controle hebt. Het is ook heel mooi dat je zegt dat je begint te spreken over het netwerk. Want... dat is ook een hele belangrijke. En ik geloof dat dat het ouderschap tegenwoordig ook een heel stuk zwaarder maakt. Het feit dat onze village, it takes a village to raise a child, maar die hebben we niet meer. We mogen nu nog zo'n betrokken ouders of familie of vrienden hebben. Die village, die er vroeger wel meer was, is ook veel meer dan enkel de mensen. Het gaat over afstand, ook fysieke afstand. Ja. Mensen wonen nu vaak veel verder. Grootouders zijn vaak nog altijd aan het werk, waardoor dat ook veel drukker is. Maar ook de kleinheid ervan. Vroeger in uw village, je leerde opvoeden van jouw mama, die het geleerd had, van haar mama, van jouw oma. En eigenlijk de dingen die jou verteld werden, dat was de waarheid. En daarmee ging jij aan de slag. Nu, dat heeft natuurlijk ook wel een keerzijde, maar het zorgt ervoor dat we nu niet alleen een minder dicht bij je netwerk hebben om op te steunen, maar ook nog nooit zo overweldigd zijn door informatie over wat dan we allemaal wel moeten doen. Want we moeten een heel nabije mama zijn, we moeten in verbinding gaan, we moeten een goede, stabiele relatie hebben dat vooral gebaseerd is op heel veel liefde en oprechte verbinding. Maar we moeten ook nog een keer voor onszelf zorgen, zowel op mentaal als fysiek vlak, En dat is een hele grote druk. Ik denk dat we soms een stukje moeten afstappen van het woord zelfzorg. Ik begin daar een beetje een allergie aan te krijgen. Want eigenlijk moeten we gewoon terug durven zorgen voor elkaar. En dat toelaten. En inderdaad ook soms durven vragen. Om terug een beetje die village te gaan nabouwen.
Ja. Ja, heel mooi dat je zegt dat je inderdaad daarvan moet afstappen. En dat je inderdaad zo dat... zorgen voor elkaar. Ik denk dat het een en-en-verhaal... Allee, ik denk dat het ene komt met het andere, ja, inderdaad. Dat is wel een goede opmerking. Nu, ja, wij hebben het geluk. Dat is niet zo makkelijk, denk ik, om dat op te bouwen als je zo niet de stenen hebt om dat op te bouwen. Of hoe zou je dat zelf misschien aanraden om... Stel nu dat je inderdaad een heel beperkt netwerk hebt. Of als zorgouder van een kindje met autisme is het niet altijd gemakkelijk om je kind ten eerste te durven achterlaten... En ten tweede het vertrouwen te hebben bij een bepaald aantal mensen waar je het durft achterlaten. En ook het omgekeerde, dan die mensen het ook zien zitten. Want het is geen evidente vraag dan dat we ook stellen. Ja.
Zeker. Ik denk dat dat als zorghouder een hele grote moeilijkheid is die erbij komt. En een die vaak minder gezien wordt. Mensen zien vooral een maatschappij die aan het groeien is daarin. Van, hey, we weten toch al veel meer over bijvoorbeeld autisme en zo. Maar eigenlijk weten we nog altijd heel weinig. Hey, er moet nog heel veel veranderen. Ik denk dat het vooral ook een stukje durven is. En vanuit een oprechtheid het gesprek gaan aangaan met jouw omgeving. Wat heeft jouw omgeving nodig? Om wel dan een keer te durven proberen, om wel die stap te durven zetten, om bijvoorbeeld een keer op jouw kind te passen. En wat heb jij nodig om jouw kind daar dan ook aan toe te vertrouwen? Want als mama is natuurlijk een van de belangrijkste zaken dat je 's avonds ook gewoon in de spiegel kan kijken en kan blij zijn met de mama wie dat jij bent. Zolang dat jouw kinderen nog kind zijn, ga jij beslissing nemen voor hun. Waarschijnlijk gaan we er allemaal heel veel foute beslissingen tussen steken. Maar dat is ook maar wat dat het is. Uiteindelijk kan je enkel maar doen wat dat jouw buikgevoel, jouw intuïtie, jou ingeeft. En dat is een hele belangrijke om naar te luisteren. Ja. Dus als ik mag... Een specifieke vraag. Wat heb jij nodig om het te kunnen? En wat heeft jouw omgeving nodig? En durf dat ook te vragen. Als je weerstand voelt, probeer ook een keer te vragen van... Wat zou jij nodig kunnen hebben? Of wat kan er jou helpen dan om het wel te durven? Of om het wel te doen?
Ja. Dat is ook iets dat ik aan de lijve heb ondervonden. Want vorig jaar zijn mijn man en ik 3 dagen naar Menorca geweest. Met ons gat in de zon.
Terecht.
En dat was de max. Maar voor mij heeft dat echt een heel aantal, durf ik zeggen, weken, dagen, maanden geduurd. Tegen dat ik mijn hoofd daarover kan rappen van ik laat mijn kinderen... 3 dagen achter,
ja.
Ergens anders. Maar inderdaad, dan inderdaad van zo te kijken van wat heb ik nodig en wat heeft de omgeving nodig. Ze waren bij mijn ouders. En dat was ook eigenlijk een beetje kijken van wat hebben mijn kinderen nodig. Mm-hmm. En ook van daaruit te kijken, wist ik dat ze veel buiten konden spelen. Dat is voor mij belangrijk. En ik moet zeggen, mijn moeder lachte mij echt uit, want ik had die vraag van ja... Zijn jullie vrij? 3 dagen in juli? En dan zei ik, ja, het staat vast. En zij zei, maar je gaat toch niet echt vertrekken. Je gaat weer last minute afzeggen, zoals je altijd doet. En dat is zo herkenbaar. Het was 100% waar. Allee, dat ze dat dacht. Ik heb niet afgezegd.
Proficiat.
Dank u. Dat is echt wel een prestatie voor mij. Want dat is inderdaad een grote valkuil. Ik zeg, van zodra dat ik zo een beetje die paniek voel, dan durf ik dat direct afzeggen. Terwijl dat ik soms een keer een beetje meer tijd moet geven. Maar dat was de afspraak van stuur regelmatig. Want sommige mensen hebben dan de neiging van ja, ze zijn nu een keer alleen. We gaan ze niet bestoken met berichten. Want ze moeten niet de hele tijd denken aan de kinderen. Maar ik heb dat echt nodig dat ze wel sturen. Dat ik weet, hoe is het met hen er? Stellen ze het goed? En als ik vraag van ja, slapen ze? Dan wil ik ook wel heel hard een antwoord van ja, ze zijn om dat uur gaan slapen en ze hebben dat en dat eten. Ja. Dus ja, misschien inderdaad ook weer al die controle waarover dat je sprak. Dat heb ik heel hard nodig om te kunnen loslaten. Mm-hmm. Ja.
En op zich is dat niet erg. Hè. Loslaten is ook maar wat het betekent voor jou. In hoeverre moet jij iets kunnen loslaten om er ook tegelijk... van te kunnen genieten. Dat is een evenwicht dat enkel jij kan aanvoelen, wat dat daarin juist is. Andere mensen gaan misschien inderdaad meer nood hebben om bij wijze van spreken 3 dagen niks te horen. Mm-hmm. Maar als dat ervoor zorgt dat jij daar dan eigenlijk 3 dagen in een halve paniek elk moment klaar staat om de vlieger terug naar België te nemen, dan heeft dat ook geen zin. Dus eigenlijk echt gaan voelen opnieuw. Gaan voelen. Wat heb ik nu nodig? Wat heeft mijn omgeving nodig? En dat heel concreet gaan maken. Want soms blijven we hangen in algemene zaken. Je kan bijvoorbeeld zeggen, ik heb het nodig dat ik de mensen kan vertrouwen bij wie dan ze zijn. Ja. Maar wat betekent dat dan voor jouw vertrouwen? Mm-hmm. Waar ligt dat dan? Ligt dat in concrete zaken qua de kindjes in bed steken? Maak dat concreet. Maak dat heel feitelijk, zodanig dat je daar ook goed over kan communiceren. Wat dat jouw bezorgdheden zijn, wat dat je graag wil. En vooral, ook heel belangrijk, laat de andere kant dat ook doen. Ja. Want dat is iets dat mensen soms moeilijk zien. Maar wat ik wel merk, is dat eigenlijk mensen die moeilijk in oprechte communicatie gaan, hebben het soms ook moeilijk als dat dan terugkomt. Dus soms is het ook goed als je de hand uitreikt, durf hem dan ook te ontvangen. Ja. En sta open voor wat dat er komt langs beide kanten, zonder oordeel. En kijk vooral vooruit. Hoe kan het wel? Blijf niet hangen aan hoe kan het niet, maar kijken van oké, hoe kan het wel?
Ja.
Zonder natuurlijk over eigen grenzen te gaan.
Ja, ik denk dat je zeker gelijk hebt. En ik denk ook het eerste dat je zei, zo het voelen,
mm-hmm.
dat mag er eigenlijk wel zijn. Hè? Want ja. soms denk je van ja, ik voel dat, dus het kan niet of het mag niet. Maar eigenlijk is het denk ik ook niet verkeerd om te voelen. In de zin, toen ik zat op het vliegtuig en we stegen op, toen dacht ik, shit, nu is er geen weg terug. Ik kan niet snel nog naar de kinderen gaan ja. als het niet gaat of als er iets misloopt. Is gedaan. En ik moest ja. echt wenen op dat moment. En dat was ook gepasseerd. Dat was ja. van, oké, ik heb dat nu gevoeld. Dat is binnengekomen. En dat mag. En ja. ik vond dat wel fijn van mezelf wel. Dat dubbele gevoel, dat is sowieso wel iets dat zorghouders
ja.
constant hebben. En ik denk dat het wel een mooie boodschap is dat je mag voelen.
Mm-hmm. Ik zou zelfs durven zeggen dat het noodzakelijk is om te voelen. Eigenlijk als jij op dat moment stress hebt om jouw kinderen achter te laten, dan gaat die stress een gelijkaardige biologische reactie veroorzaken in jouw lichaam, alsof dat jij letterlijk zou moeten overleven in iets. Hè? Dus stress, angst, eigenlijk weet jouw lichaam vaak niet of dat het gaat over iets rationeel of iets irrationeel. Of dat het gaat over, oei, ik word overvallen, of oei, ik laat als mama mijn kinderen in de steek. Nee, biologisch gezien gaat er heel veel gelijke zaken gebeuren, maar dat zorgt er ook voor dat die energie dat wordt aangemaakt in jouw lichaam om in overlevingsstand te gaan, dat die er ook uit moet raken. Dus dat kan dan inderdaad zijn door te gaan wenen of dat kan zijn door te gaan lopen. Hey, sommige mensen zeggen van, oh, ik heb er zoveel deugd van te gaan lopen. Maar dat is ook al die energie, je spieren gaan zich aanspannen, je staat aan, je staat alert. Maar als je dat blijft onderdrukken, dan kan die energie niet weg. En dat zorgt voor heel veel spanning en dat kan ook gewoon voor heel veel gezondheidsklachten zorgen. Dat kan ervoor zorgen dat je slaapproblemen krijgt, dat heel veel pijn aan de nek zien we vaak bij mensen die heel veel verantwoordelijkheidsgevoel hebben. We zeggen dat ook niet voor niets, je draagt de wereld op je schouders. Maar bijvoorbeeld ook maag- en darmproblemen, langdurige stress, kan eigenlijk heel veel fysieke klachten veroorzaken. Ja.
Nu dat je toevallig begint over stress, had ik zo een en ander opgezocht over stress. En ik kwam het volgende tegen rond stressfactoren. Dat komt uit het boek van Ouders zijn ook maar mensen, van Mikojajak en Roskam of zoiets. En zij gaven zelf 5 stressfactoren aan. Ik ga ze even overlopen.
Mm-hmm.
Dat was nummer 1, overgang naar het ouderschap.
Mm-hmm.
2, stress die ontstaat doordat ouders zich bewust zijn van alles wat er met hun kind zou kunnen gebeuren.
Mm-hmm.
Dan stress rond het feit dat het kind afhankelijk en onvolwassen is. Zeer herkenbaar, denk ik allemaal. 4, stressfactoren die verband houden met een goede ontwikkeling van kinderen. En dan nummer 5, de specifieke moeilijkheden die een kind met zich kan meebrengen. Die laatste is optioneel, dat heeft niet iedere ouder. Dat is vooral als je inderdaad een kind hebt met extra zorgen of een beperking of iets dat er extra bij komt te kijken.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk kan je wel concluderen, denk ik, dat veel ouders waarschijnlijk stress ervaren.
Ja.
En als zorgouder dat je misschien, ik zeg niet altijd, maar toch wel in veel gevallen meer stress kan hebben. En ik denk dat het als zorghouder wel extra belangrijk is om tot rust te kunnen komen. Maar ja, ik vind dat geen gemakkelijke boodschap. Want mm-hmm. ik merk, ook bij mezelf, nu is dat al een tijdje achter de rug, maar ik heb wel even op die overlevingsmodus gestaan. En dat was heel pittig en heel lastig om daaruit te geraken. En om dat, ja, precies toe te laten dat er ook weer een tijd is van ontspanning en precies inderdaad jezelf een keer mogen afzetten.
Ja.
Dan heb je tips rond die overlevingsmodus, hoe dat je daarmee kan omgaan?
Ik vind het vooral heel mooi dat je zegt dat er dan ook een periode komt waarin dat je terug mag uitstaan. Hé? Terwijl dat je mag uit die overlevingsmodus raken. Want op zich is er niks mis met in die overlevingsmodus zijn. Soms is dat nodig. Het is ook een manier van jouw lichaam om jou te beschermen tegen zaken. Dat is ook vaak een moment waarbij dat er... waarbij dat we dingen vergeten. Hé? Dat je zegt van, ik weet like, niet meer veel over die periode. Je merkt dat vaak bij ouders die het eerste jaar heel moeilijke nachten hebben. En dan als mensen daarover praten, een paar jaar later, is dat zo van, moh, was dat echt zo? Wij weten dat niet meer. Mm. Soms gaat jouw lichaam jou eigenlijk wel en jouw geest gaan beschermen tegen bepaalde zaken. Dus dat is heel mooi. Het gevaar zit er inderdaad in als je er niet meer uit kan geraken. Nee, op een rationele manier blijven kijken en kritisch zijn van, is dat nu nog nodig? Dat ik zoveel stress heb, is het nu nog nodig om te blijven overleven? En kan ik er nu uitstappen? Wat dat voor mensen die het gevoel hebben, die eigenlijk heel moeilijk in rust kunnen gaan of kunnen ontspannen, ja, raad ik ook wel altijd een stukje eerst gewoon fysieke oefeningen aan. Ademhalingsoefeningen, eigenlijk maakt het niet uit wat, zolang dat het bij jou past. Er zijn heel veel verschillende fysieke oefeningen dat je online kan vinden. Ik wil gerust straks nog wat tips doorsturen dat je misschien erbij kunt zetten bij de podcast. Die eigenlijk ga je dan met jouw geest en jouw lichaam gaan vertellen van het is veilig. Je hoeft niet op overleven te staan. Er is hiermee geen beer aan het achtervolgen. En pas als jouw lichaam kan meegaan, kan jouw geest ook ten volle gaan ontspannen. Maar op het begin ga je dat eigenlijk een beetje moeten kunstmatig in gang zetten, dat proces. Op die manier ga je lichaam eigenlijk terug bepaalde systemen gaan leren om daar terug in flexibeler te kunnen gaan switchen. Dat is een hele belangrijke. Wat ook iets is dat ik merk, mensen zien heel vaak rusten als ontspanning of als opladen. Hè? Maar als het gaat over energie, ik vergelijk dat vaak met de batterij van een elektrische fiets. Als je batterij nog 20% heeft en je zet je fiets een jaar langs de kant en haalt hem uit, je fiets gaat nog altijd niet veel verder kunnen. Die 20% is daar nog. Dus je kan rusten als je moe bent, maar je hebt ook dingen nodig die je opladen. Je hebt een stopcontact nodig waar je je batterij kan insteken en dat je die kan opladen. Dus, maar dat is een heel, heel moeilijke voor mensen die in overleven staan, om dan te gaan zoeken van, wat geeft er mij energie? Want eigenlijk is dat een stukje opnieuw terug gaan zoeken naar wie dat je bent, wat dat jouw interesses zijn, wat dat jou triggert, wat dat jou motiveert. Bijvoorbeeld mentale voeding kan heel veel energie geven. En dan denken mensen van, oef, dat is studeren, dat is lastig. Maar als dat iets is dat jou heel hard boeit, dan kan dat zijn dat je daarachter 1000 man sterk voelt. Ja. Er is daar een heel groot verschil in. Er is bijvoorbeeld ook een heel groot verschil tussen waar haal je energie uit en waar haal je voldoening uit. Als je ergens voldoening uithaalt, gaat dat vaak gaan over, om het even heel therapeutisch, psychologisch te zeggen, uit een tekort in basisbehoeftes. Stel bijvoorbeeld dat je als kind bent opgegroeid in een gezin waar dat er weinig ruimte was om zelf beslissingen te mogen nemen, dan kan het zijn dat je nu heel veel voldoening krijgt van zaken in eigen handen te mogen nemen. Dus mensen geven dat ook vaak aan van, oh, ik krijg daar energie van. Maar eigenlijk is dat basistekort dat je gaat gaan proberen aanvullen, maar dat is een beetje dweilen met de kraan open. Dat is iets helemaal anders dan energie en dat is iets dat ook enkel vanuit je familiesysteem en zo echt structureel kan opgelost worden. Energie gaat over wat laat er die batterij op? Wat zorgt ervoor dat mijn levenskracht wordt gevoed? Dat ik terug zin heb om dingen te ondernemen, dat ik mij goed voel, dat ik wil gaan, dat ik wil naar buiten gaan. Snap je een beetje het verschil?
Ik snap het verschil. Maar wat ik dan direct mij afvraag is van, ja, maar hoe weet je nu wat dat jouw energie geeft? Want ik weet wat mij voldoening geeft, ja. Maar wat geeft mij dan concreet? Wat laat mij op, zoals ja. De fietsbatterij?
Ja. Dat is natuurlijk inderdaad een moeilijk nee. Ik denk dat de uitdaging er dan ook in zit om... Het is een heel leuk proces eigenlijk, als je er durft instappen, om jezelf opnieuw te gaan hervormen, te gaan leren kennen en ga ontdekken. Probeer een keer verschillende dingen. Zaken waarvan... Want als je mama wordt, of papa, je verandert ook heel hard als persoon. Dus dat kan zijn dat de interesses die je vroeger had, dat dat eigenlijk totaal niet meer aansluit bij wie dat je nu bent. Terwijl dat je vroeger heel hard kon genieten van extreme sporten, ga je nu misschien een topnamiddag hebben, terwijl dat je aan het brein bent in je zetel. Hey, dat de handarbeid en zo, het creatief proces, dat dat iets is dat jou nu heel veel energie geeft. Ik denk dat dat... Het proberen, dat dat een grote zoektocht is, maar ook wel een leuke zoektocht kan zijn. Als je jezelf daarvoor de ruimte geeft om dat te gaan ontdekken. En ook proberen terug een beetje in connectie te komen met die kern. En probeer te gaan voelen ook van, oké, welke elementen geven mij ook energie? Hè? Buiten met je handen in de aarde zitten, in de tuin werken of gaan wandelen in het bos. Dat zijn eigenlijk de dingen die in ons... bijna in ons oerinstinct zitten van zaken die ons energie geven. Hey, of de zee, of water. Iedereen heeft een beetje een andere voorliefde voor verschillende zaken. Maar grijp daar naar terug. Grijp terug naar die kern van wie dat we zijn als vrouw, als mama. En ga gaan zoeken van wat voedt er mee.
Ja, een mooie boodschap wel eigenlijk. Ja. Dus ik hoor jou zeggen dat je inderdaad eerst moet zoeken... Allee, dat je eigenlijk eerst moet zoeken naar de tijd, dat je die tijd mag nemen ook wel. Of vragen naar jouw omgeving, naar jouw netwerk, naar jouw andere momenten dat je denkt. Dat je ze bijvoorbeeld even naar school doet, terwijl je eigenlijk toch een vrije dag hebt. Of naar de opvang doet, bij wijze van spreken. En ergens ook wel die tijd durven invullen naar, met dingen dat je energie zou kunnen geven. Eigenlijk een keer experimenteren, een keer... uitproberen. En dan... En hoe weet je dan dat het jouw energie kan geven? Of wordt dat duidelijk met te doen? Of?
Ja, dat wordt, ik denk dat dat dan heel duidelijk blijkt uit hoe dat je jou daarna voelt. Je kunt daar ook een oefening van... Als je dat moeilijk vindt, kan je dat ook bijvoorbeeld in een soort van dagboek bij je houden voor de mensen die graag schrijven. Of de mensen die eerder makkelijk nadenken over zaken. Probeert jezelf elke dag... toch twee keer de vraag te stellen, mocht ik nu mijn batterij moeten tekenen, op hoeveel procent staat die nu?
Ah ja, oké, dat is wel een goede oefening. Ik heb dat wel soms, dat ik denk van, man, ik heb nu energie gekregen en zo, en het gaat goed. En dan haal ik de kinderen op, en een uur later kunnen mij op de grond vinden. Hè? Dan ben ik compleet kapot, versleten, en dan denk ik, waar is die energie gebleven dat ik net opgedaan heb? Ligt dat aan mij?
Nee, ik denk... er is een verschil tussen veel energie hebben of eindelijk met jouw hoofd boven water komen. Die eerste ademteug dat je neemt, om dan terug onder water te zinken, die eerste ademteug kan heel veel deugd doen, maar dat wil dan altijd niet zeggen dat je heel veel lucht op overschot hebt. Dus dat is soms wel een werk van lange adem, maar weet ook dat dat mag, dat je die tijd mag nemen om daar door te gaan, om uit het water stilletjes aan te klimmen. Af en toe gaan we nog een kopje onder, maar dat mag. En het is vooral belangrijk dat je weet waar wil je naartoe. En wat heb ik nodig om daar te geraken. Ook een keer jouw eigen dagplanning in vraag stellen, gaan kritisch kijken. En vooral ook durven vragen aan andere mensen om jou daarbij te helpen. Want als je op overleven staat, dan is het ook zo dat bepaalde delen van jouw hersenen minder gaan werken. Waardoor dat je eigenlijk een stukje minder rationeel gaat kunnen kijken naar bepaalde zaken. Want het is pas... bijvoorbeeld, stel nu dat je een halve dag vrij hebt en een halve dag de kindjes. Wat ik heel vaak zie, en zelf ook nog soms in die valkuil treed, is van oké, ik ga de voormiddag doorkomen met de kindjes thuis en dan heb ik de namiddag vrij om de boodschappen te doen, om de was te doen... om het huis te poetsen, om al die zaken. Maar dan hebben we niet die namiddag vrij. En we zijn soms verleerd hoe dat we eigenlijk ons dagelijks leven kunnen integreren met de kinderen erbij. Probeer een keer met jouw kinderen naar de winkel te gaan of laat ze een keer helpen met de was. De kans is heel groot dat het langer gaat duren, maar laat die traagheid dan ook toe. Probeer samen in het dagelijks leven te staan, zodanig als de kinderen dan weg zijn, dat jij ook echt tijd voor jou hebt, dat je niet dan nog moet beginnen aan een to-do-lijst die je al een hele week aan het achtervolgen is.
Ja. Ah ja, en dan besluit je ook niet misschien in voilà. De piekergedachten.
Ja.
Oké. Ja, interessant. Ja, belangrijk misschien.
Ja, zeer belangrijk. Want we zouden ervan schrikken hoeveel dat kinderen eigenlijk toch kunnen genieten van deel te nemen aan dat dagelijks leven. En het idee, ik merk dat soms, ik ben daar zelf ook eigenlijk een schoolvoorbeeld van. Het idee om mijn kinderen mee te nemen naar de winkel is telkens opnieuw in mijn hoofd zoveel erger dan dat effectief is.
Ja.
En toch keer op keer, als ik dan denk van oké, ik ga ze gewoon meenemen naar de winkel, dan kom ik thuis en dan denk ik, maar dat was nu eigenlijk leuk.
Ja.
Hey, Noots heeft met winkelkarken rondgereden, de jongsten in de kar. Hey, nu, ik kan me inbeelden als zorghouder, is dat natuurlijk allemaal nog veel complexer wat dat erbij komt. Maar dan kan het ook opnieuw goed zijn om te gaan kijken, wat heb ik dan nodig om dat wel te kunnen doen?
Ja.
Hey? Wat kan er wel een oplossing zijn?
Of misschien niet naar de winkel gaan, maar dan wel een ander karweitje. Ja. Of een keer werken in de tuin, terwijl de kinderen meehelpen.
Voilà. Of kleren oplooien, er bestaan zo van die plooiborden. Je kan dat ook heel tof maken met de kinderen, dat iedereen zijn eigen plooibord heeft, dat hij kan schilderen en versieren. Dus allemaal samen de kleertjes vouwen of poetsen. Zijn dingen die kinderen eigenlijk heel leuk vinden om samen te doen.
Ik moet zeggen dat dat bij mij ook wel een grote valkuil is, want ik denk dan, Remus kan dat niet. Of Remus doet dat niet graag, of hij wil dat niet. Maar telkens als ik dan iets uitprobeer met hem, van kijk, ik geef jou de dingen aan van de vaatwas, jij stopt het weg, dan doet hij dat graag.
Ja.
En dan gaat hij ook echt zo weg en weer, wacht hij al op het volgende dat hij kan pakken om hem weg te zetten. En dan denk ik, oh my god, als hij dat laat vallen. En dan denk ik ook erbij, so what? Als zij het laat vallen, dan kun je ze
voilà,
en dat is wel een bevrijdende gedachte. Wel niet dat ik heb moeten leren, want dat is wel iets dat belemmerend was. Maar uiteindelijk is het zo belangrijk om onze kinderen te betrekken in het dagelijks gebeuren. Want het hoort erbij en het heeft geen zin, denk ik, om hen eraf te schermen van iets dat uiteindelijk er gewoon bij hoort.
Zeker, want dan ben je op heel veel manieren eigenlijk iets zeer moois aan het doen. Je bent zelf ervoor aan het zorgen dat je eigenlijk efficiënt met jouw tijd aan de slag gaat. Je geeft je kind de ruimte om zich te ontwikkelen, met wel inderdaad het idee van, oké, als dat ene bord nu valt, dan is dat een ingecalculeerd risico en dat kan gebeuren. Je mocht daar dan ook niet boos voor worden. Maar je bent je kind aan het leren. Je kind krijgt de ruimte om te groeien, om te ontwikkelen. Ondertussen wordt er ook deelgenomen aan het huishouden. En ga je een gezin gaan creëren waarbij dat het huis en het dagdagelijks leven een gedeelde verantwoordelijkheid, maar ook een gedeeld recht wordt. Van oké, iedereen heeft hier recht om in huis te zijn op zijn of haar manier. En we nemen ook allemaal deel aan wat dat er daarvoor moet gebeuren.
Ja. Absoluut, ja, mooi eigenlijk. Hè? Ja, ik moet er daar zelf op letten, want ik overbescherm soms wel een beetje meer, of onderschat ook meer.
Ik denk dat we dat allemaal doen.
Dus dat, ja, misschien wel inderdaad. Ja.
Ik kan het heel mooi uitleggen hier, voor de micro. Ja,
dat wil
ik doen, maar ik probeer het veel te doen, maar we gaan allemaal soms in die valkuil. Maar daarom is dat vertragen ook zo belangrijk, hè? Want het is pas als je vertraagt, dat je die dingen kan gaan zien. Het is pas als je kritisch kijkt naar, oké, hoe zijn we hier nu aan het functioneren? Is het nog nodig dat ik aan het overleven ben? Is het effectief zo dat ik geen tijd kan nemen voor mezelf? Nee, durven op die pauzeknop duwen en dat dan een keer allemaal gaan bekijken, kan net zo heel waardevol zijn. Anders blijven we gewoon doordoen zoals het is, omdat we geen tijd hebben om erover na te denken.
Ja, klopt wel inderdaad. Ik vind zelf ook veel rust misschien ook wel en dingen effectief doen met de kinderen. En dat kan inderdaad huishouden zijn, dat kan gaan naar de winkel zijn. Rea geniet er enorm van.
Ja.
Maar ook gewoon uitstapjes en dergelijke. Waar dat ik vroeger zou zeggen van ja, nee, we gaan dat niet doen, want het is al veel geweest. Of ik zie niet zin of ik heb geen zin.
Ja.
Merk ik wel dat we, als we het toch effectief doen, dat er meer rust is voor mij, voor mijn kinderen. Ze gaan ook sneller slapen, want ze zijn meer moe.
Ja.
En om de een of andere reden gaat de dag ook veel sneller voorbij. En heb ik niet het gevoel dat ik de hele tijd aan moest staan. Ja. Want als je niets plant of niets doet, dan word je heel snel over bevraagd. Ja. Bij mij is dat toch zo, bij mijn kinderen.
Ja.
En dan is het mama, 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 mama. En dan denk je, oh.
Ja.
En ja, ik weet eigenlijk niet zo heel goed waarom dat eigenlijk is. Maar ja, dat is iets dat ik geleerd heb.
Ik denk dat het is een en-en verhaal is. We mogen ook niet vergeten dat het mooie is aan jezelf leren reguleren, dat je het ook pas dan eigenlijk jouw kinderen kan leren. Kinderen tot aan de leeftijd van 4 jaar, en dan heb ik het over eigenlijk de standaardontwikkeling. Hey, dus als je kinderen hebt met een specifieke nood of ontwikkelingsachterstand of zo, dan kan dat nog heel veel verschillen. Maar tot aan 4 jaar hebben kinderen eigenlijk een omgeving nodig om zichzelf te kunnen reguleren. Zelfs dan niet, de omgeving moeten doen. Dus dat wil zeggen, als jij opstaat en denkt van, oh, ik wil niks doen vandaag, ik loop lastig, ik wil eigenlijk gewoon in de zetel liggen, dat jouw kinderen dat gaan aanvoelen en eigenlijk zoiets gaan hebben van, oef, wat is er met mama? Wat is er met mama? Ze gaan verbinding missen en ze gaan vooral ook niet zo goed weg kunnen met zichzelf, want ze zijn erop geautomatiseerd om in connectie te gaan met jouw zenuwstelsel. Ze gaan in verbinding met jou en ze hebben jou ook nodig om terug die rust te brengen. Dus het moment dat jij zegt van, ik geniet ervan om dan wel weg te gaan met mijn kinderen, dat wil ook gewoon zeggen, omdat jullie op dat moment mooi in verbinding gaan, in die positiviteit. Jij bent rustig, jouw kinderen zijn rustig, en vice versa. Het is vaak een tweerichtingsverkeer. Want dat is zo, zeker met gevoelige kindjes. Ja, dan, als je opstaat en je hebt een slechte dag, dan heeft iedereen het gevoeld en iedereen zal het weten hebben. En dan krijg je net die dag geen kans om een potje koffie op jouw gemak te drinken. Dus dan is het heel mooi om te weten, wat heb ik nu nodig om mezelf te reguleren? Wat heb ik nu nodig om wel te kunnen genieten van deze dag? En dan is het dat heel moeilijk als er nog zoveel zaken zijn die jou achtervolgen. Mm-hmm. Als je niet op die pauzeknop durft doen.
Heel interessant. Ik ga misschien even kort samenvatten. Dus durf op de pauzeknop duwen.
Ja.
Durf te vragen, wat heb jij nodig?
Durf ook te vragen aan jezelf, wat heb ik nodig om dat nu wel te kunnen doen? Als je denkt, er lukt iets niet, probeer eerst de vraag te stellen, wat heb ik nodig om dat wel te doen lukken? Soms kunnen dat heel kleine dingen zijn. Probeer je ook bewust te zijn van, kan ik mezelf reguleren? En is het nog nodig om op die overlevingsstand te staan?
Ja. Ja, eigenlijk durf jezelf zelfreflectie doen of zo. Ja. Durf eigenlijk jezelf evalueren misschien ook wel. Want ja, soms sta je inderdaad in die positie en voor je het weet kan je eruit. Maar moet je inderdaad ook wel eruit durven. Ja. En voilà. Ja, eigenlijk durf, dat is misschien wel.
Ik wil ook nog meegeven dat zeker niet iets is dat je zomaar hoort te kunnen. Voor de ene persoon is dat een evidentie, voor de andere is dat heel moeilijk. Je moet dat ook niet alleen doen. Er zijn heel veel diensten, er zijn heel veel mensen op wie dat je kan steunen, zowel professioneel als privé in jouw netwerk. We hebben allemaal een klankbord nodig, dus leg die verwachting nu niet nog een keer bij alle verwachtingen van de wereld op jezelf, om dat nu ook nog een keer alleen te moeten kunnen.
Ja.
Vraag ook soms die kritische blik van iemand anders.
Ja. Dat is een heel mooie aanvulling, inderdaad. Hé. En ook voor mezelf laat ik het toe dat het één stapje al goed is. Dus ik ga niet direct de berg verzetten, want I've been there.
Ja.
Dat werkt niet. Maar zo die ene stap, zoals dat durf de hulp vragen. Ik heb dus de vraag gesteld aan mijn ouders van, zien jullie het zitten om 1 keer per maand te zorgen voor de kindjes? Dat was voor mij echt, ja, ik vond dat heel spannend. En dat was iets afgeven, effectief.
Mm-hmm.
Maar dat was voor mij wel misschien zelfs al een grote stap geweest. Maar dat is wel, dat telt al. Daarmee ben ik al blij. Nu, mochten mensen toch nodig hebben aan professionele hulp, kunnen ze ook bij jou terecht, denk ik, in jouw coachingpraktijk? Of?
Ja, dat kan zeker. Ik ga eigenlijk heel individueel gaan kijken bij mensen. Waar ben je naar op zoek? Want dat weet ook niet iedereen. Dus eigenlijk die hulpvragen al gaan definiëren, gaan uitdunnen, is vaak heel waardevol. En dan ook gaan kijken, wat heb jij nodig om dat dan te vinden? Is dat iets waarbij dat ik jou kan helpen? is dat iets waar dat andere organisaties jou kunnen bij helpen? Of jouw netwerk? Dus dat kan zeker.
Ja, super. Oké. Misschien nog een laatste vraag om af te sluiten. Mm-hmm. Stel nu, jij hebt een vrije dag puur enkel en alleen voor jouzelf. Wat doe je?
Dat is een goede vraag. Ik heb gisteren namiddag een halve dag gehad. En ik heb eigenlijk niks gedaan.
Niets?
Nee, oh, ik heb gegeten. En dan was ik van plan om wat dingen te doen. Maar dan dacht ik ga het mezelf nu toelaten om eventjes mijn ogen toe te doen. En 5 minuutjes zijn een uur geworden. Waarbij dat ik zo al half kwijlend wakker werd in de zetel. Van, wat gebeurt er? En dan heb ik nog een badje genomen met een wellnessmuziekje erbij en zo van die eucalyptusbadzout erin. Dat zijn voor mij echt verwenmomentjes. Maar evengoed, dat was nu ook vooral omdat ik moe was. Ik was ook echt fysiek heel moe. Als ik energie heb, ook om dingen te ondernemen, dan kan ik ook heel hard genieten van boeken lezen, naar de Floralux gaan. Ik zou daar aandeel moeten hebben. Tussen de bloemen en planten wandelen is iets dat mij ook heel veel energie geeft. Maar gisteren had ik vooral ook echt fysieke rust nodig.
Ja. Dat is wel mooi als je dat dan ook effectief toelaat, zoals je het zo mooi zegt. Ja. Om te mogen zijn.
Ja.
Top, merci om hier te zijn. Ik vond het heel interessant. Ik denk, ik heb wel zelf nieuwe inzichten. Dus,
graag gedaan.
Dus ja, kijk, wie weet, voor herhaling vatbaar. Luisteraars, laat eens weten wat je ervan vond. En tot snel.
Dada!
Zo fijn dat je er was. Ken je mijn website al? Dat is www.meerdanmama.be. Daar schrijf ik over Remus en zijn traject. Ook op Instagram schrijf ik open over zijn parcours en alles dat daarbij komt te kijken. Vind je deze podcast fijn? Het zou mij een groot plezier doen mocht je een review kunnen geven aan deze podcast. Doei!